verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 43 en daarvan de verzen 1, 2 en 3. Psalm 43, de verzen 1, 2 en 3.
Thank you.
overige kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het boek Maleachi en daarvan het tweede hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naast een huis, en gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De schriftlezing noemden wij u uit Maleachi 2. En nu gij priesters, tot u wordt dit gebod gezonden. Indien gij het niet zult horen en indien gij het niet zult ter harte nemen om mijn naam eer te geven, zegt de Heere der Scharen, zo zal ik den vloek onder u zenden en ik zal uw zegeningen vervloeken. Ja, ik heb ook alreden elk een derzelfde vervloekt, omdat gij het niet ter harte neemt. Zie, ik zal u het zaad verderven en ik zal drek op uw aangezichten strooien, den drek uw feesten, zodat men u met dezelfde wegnemen zal. Dan zult gij weten dat ik dit gebod tot u gezonden heb, opdat mijn verbond met Levi zij, zegt de Heere der Scharen. Mijn verbond met hem was het leven en de vrede, en ik gaf hem die tot een vreze, en hij vreesde mij, en hij werd om mijn naams wil verschrikt. De wet der waarheid was in zijn mond en er werd geen onrecht in zijn lippen gevonden. Hij wandelde met mij in vrede en in rechtmatigheid en hij bekeerde er velen van ongerechtigheid. Want de lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren en men zal uit zijn mond de wet zoeken, want hij is een engel des Heren der Scharen. Maar gij zijt van de wet afgeweken. En gij hebt er velen doen struikelen in de wet, gij hebt het verbond van Levi verdorven, zegt de Heere der Scharen. Daarom heb ik ook u verachtelijk en onwaard gemaakt voor het ganse volk, terwijl gij mijn wegen niet houdt, maar het aangezicht aanneemt in de wet. Hebben wij niet alle één vader, heeft niet één God ons geschapen, waarom handelen wij dan trouwelooslijk de een tegen de ander, ontheiligende het verbond onze vaderen? Juda handelt trouwelooslijk en er wordt een gruwel gedaan in Israël en in Jeruzalem, want Juda ontheiligt de heiligheid des Heren welke hij lief heeft, want hij heeft de dochter eens vreemde gods getrouwd. De Heere zal de man die zulks doet uitroeien uit de hutte Jacobs, die waakt en die antwoordt. En die de Heere der Scharen spijsoffer brengt, dit tweede doet gij lieden ook. Dat gij het altaar des Heren bedekt met tranen, met wening en met zuchting, zodat hij niet meer het spijsoffer aanschouwen, nog met welgevallen van uw hand ontvangen wil. Gij nu zegt waarom? Daarom dat de Heere getuige geweest is tussen u en tussen de huisvrouw uw jeugd, met de welke gij trouwelooslijk handelt, daar zij toch uw gezellin en de huisvrouw uw verbonds is. Heeft hij niet maar één gemaakt, hoewel hij des geestes overig had? En waarom dan die enen? Hij zocht een zaad gods. Daarom wacht u met uw geest dat niemand trouwelooslijk handelt tegen de huisvrouw zijner jeugd. Want de Heere, de God Israël, zegt dat hij het verlaten haat, alhoewel hij de wrevel bedekt met een kleed. Zegt de Heere der Israël, daarom wacht u met uw geest dat gij niet trouwelooslijk handelt. En gij vermoeiden Heere met uw woorden, nog zegt gij waarmede wij vermoeien wij hem. Daarmede dat gij zegt, al wie kwaad doet is goed in de ogen des Heere, en hij heeft lust aan zodanige of. Waar is de God des oordeels? Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij des Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt nog dezelfde na zoveel jaren van het wereldbestaan, vanaf het begin der schepping tot nu toe, gij blijft dezelfde, want in u is geen schaduw nog omkering. Dat zou ons moeten verwonderen, Heere, want als wij dan zo van u afgevallen zijn, dat er geen weg terug meer is, vanuit de mens geen weg terug meer te vinden is, niet te bedenken is, dat alles is afgesneden, we hebben onszelf van alle gaven beroofd, van die scheppingsgaven die gij Adam en Eve hebt gegeven, zonder zonde te zijn in die staat der rechtheid, te wandelen voor uw aangezicht, oprecht, en wel zodanig dat het geheel beantwoordde aan uw heilige wet. Want uw wet, daar gaat gij nooit vanaf. Ook niet omdat Christus de wet heeft vervuld. Want hij is niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen en alle gerechtigheid te voldoen. Heere, dat we daarop acht zouden slaan, als wij met uw wet sjoemelen, dat we dan het bloed van Christus vertreden. Want daar is bloed voor gestort om die heilige wet te eren, om die heilige wet te vervullen, om die heilige wet op het hoogst te verheerlijken. De ijver van uw huis had hem verteerd. En hoe zouden wij verbondsbrekers daarom beantwoorden? Hoe zouden wij wetsovertreders ooit met uw heilige wet in overeenstemming kunnen komen? Dan door hem, dan door zijn gerechtigheid, dan door zijn gehoorzaamheid, dan door zijn heiligheid. Heere, gij mocht ons ook deze dag Christus openbaren tot berouw, tot waarachtig berouw. Omdat gij geen wettisch berouw aanneemt, gij neemt geen aangezicht aan in de wet. En zoals de priesters in onze dagen doen, het aangezicht aannemen in de wet. Maar dat is een grove overtreding, dat is een grove zonde, dat is een profane zonde, dat is godslastering. Als wij rechtvaardiger willen zijn, ons voordoen dan gij zijt, of barmhartiger ons willen voordoen dan gij zijt. Gij handelt zonder aanneming des persoons, anders zou de slechtste bij u niet ontfermd worden. Heere, wat is dat toch een geheim, daar een mens altijd zijn eigen gerechtigheid zoekt op te bouwen. En uw gerechtigheid acht hij als niets. Heere, gij mocht het ons ook deze dag leren, vanuit uw woord, niet vanuit mensengedachte of ook kerkelijke opinie, of wat de krant ons voorhoudt aan leugen en bedrog, wat de politiek ons voorschotelt. Het zal geen dageraad hebben, alleen uw woord. Of schoon we alles missen, dat moet ons hart en onze zinnen strelen. Dat is tot troost voor een verloren zondaar. Die enige troost. Er zijn geen andere troosten naast Christus te vinden, want buiten de Heere Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dan mochten we daar niet alleen van doordrongen zijn, maar ook een doorleving. En een gedurige doorleving, opdat we het alleen bij hem zouden zoeken. En nochtans strekt gij uw hand uit. En niet die bedelaar die in onze dagen getekend wordt. Die bedelaar die zijn hand uitstrekt. Want de doden die in hun graf liggen, die kunnen hun hand niet uitstrekken. Heere, gij mocht die vrije genade leren ons weer herschenken. Wie zo door de huidige kerken bedorven wordt, die zo gemanipuleerd wordt, omdat ze het aangezicht in de wet aannemen, onder het motto dat we niet mogen oordelen. Maar uw woord oordeelt vlijmscherp. Want dat is, ga door de verdeling der ziel. En der samenvoegselen en des mergs. En het is een oordelen der gedachten, overleggingen des harten. We kunnen u niet bedriegen. We kunnen u niet om de tuin leiden. Want gij ziet alreede van verre onze gedachten. O, mochten we dan wandelen voor uw aangezicht. In de oprechtheid des harten in Christus. Want die oprechtheid hebben we van onszelf niet. We zijn in de leugen gevallen en het vlees is niet nut. Dan mocht gij uw genade verheerlijken in Christus, in en door Christus, in en door de geest van Christus. In de toebrenging van de goddeloze, waarvoor gij, o Heer Jezus, de zijner ter uw tijd gestorven zijt. Die zult gij zeker toebrengen. Het zijn de slechtste, het zijn de doorbrengers, het zijn de criminelen die zichzelf al zo hebben leren kennen en voor uw heilige wet niet kunnen bestaan, daar neer te zinken, niet alleen met de strop van zelfveroordeling om hun hals, maar daar ook aan gehangen zijn. Want uw wet, het vonnis uwer wet, zal zeker uitgevoerd worden aan die oude mens onder de wet. En als gij daar niet zou tussentreden, dan zou er geen ziel behouden worden. Heere, verheerlijk uw genade. Die vrije genadeleer in Christus. Die vrije, soevereine genadeleer in en door Christus. Toegepast aan het hart. Aan een hart wat nooit meer bekeerd kan worden. Mocht u ook de kinderen aanraken en hen zegenen, Heere. Want aan uw zegen is alles gelegen. Gedenk de weduwe en de wees deze ondergaande wereld, waarvan wij alle deel uitmaken, maar gij zegt, gij maakt onderscheid. Omdat gij van de wereld niet zijt, daarom haat u de wereld. O, mochten we ons daar maar aan toetsen. Want als de wereld ons prijst, dan spreekt gij het goddelijke wee uit over zo'n mens. Wee als alle mensen goed van u spreken, wel van u spreken. Maar mochten we in Christus bevonden worden tot lof en prijs van uw nooit genoeg volprezen naam, alleen, louter en alleen, omdat gij het van eeuwigheid hebt gewild, om Jezus willen amen. Geliefde, dat hoofdstuk 2, daar gaat hoofdstuk 1 aan vooraf, Malachi, en in hoofdstuk 1 kunnen we lezen wat de Heere de Israëlieten verwijt. En niet alleen verwijt, maar ook het oordeel daarover uitspreekt. O priesters, verachters van mijn naam, het ontreinigen van het altaar, de tafel des Heer is verachtelijk, vers 7 in vers 1. Wat was de zonde? De Heer had geboden dat men een mannetje moest offeren, waar niets aan mocht mankeren, een mannelijk lam. Waar niets aan mocht mankeren. En wat deden ze? Ze brachten wat kreupels en wat kranks. Uit gierigheid. Nou, de Heer zegt, breng dat toch tot uw vorst. Zal hij een welgevallen aan u hebben? Of zal hij uw aangezicht opnemen, zegt de Heer der Israël? Breng dat tot uw koning. Uw aardse koning. Zal die daar een welgevallen aan hebben? Aan dat kreupelen, aan dat blinden, aan dat manken? Want ja, dan zochten ze een schaap, een lam uit de kudde, die kreupel was. Want daar konden ze daar nog om, nou ja, dan zeggen ze, die kan ik missen als kiespijn. En dat offerden ze op het altaar des Heer. Hoe is het nou met ons gesteld, gemeente? Want we moeten maar gelijk de toepassing maken naar het heden. Want deze geschiedenis, deze profetieën zijn nog tot onze lering geschreven. En daar zullen we onze lering uit moeten horen, uit moeten, het wordt verkondigd. Het geloof is door het gehoor, door het gepredikte woord Gods. Want de prediking, u zegt, hoe weet je nou als de Heer tot je spreekt? Door de prediking van het woord. Deze plaats, dat is de werkplaats van de Heilige Geest. Als het woord gepredikt wordt, dat doet altijd wat. Of je verhardt eronder. Of je wordt eronder bekeerd, mijn kind. En dat is nou zo noodzakelijk. Dat is dus alles noodzakelijk. En dan gaat de Heer je zonde voor ogen stellen. Zoals die hier de Israëlieten doet. Ze brachten kreupele offers, ze brachten onvolkomen offers. Dat was verboden bij de wet van Mozes. En dat is nog verboden hoor. Je moet nou niet denken, omdat Christus de wet hebt vervuld, dat je met de wet een loopje kan nemen. Zo is het niet. De ceremoniële wet en de burgerlijke wetten van Israël, die zijn in Christus vervuld, afgedaan. Maar die zedelijke wet, die heilige wet, der 10 geboden, die blijft voor eeuwig bestaan. En daar doet God nog geen afstand van. Nee, absoluut niet. En we kunnen die wet alleen maar overtreden. We willen het ook. Want dat is zeg maar de staat van die oude mens onder de wet. Die leeft in de zonde. En die wil dat ook. Je moet nou niet denken dat er een mens op aarde bestaat die niet wil zondigen. Dat geldt alleen Gods volk. Die willen het niet meer. Want Paulus zegt, wat ik wil, dat doe ik niet. Hij wilde de zonde niet meer, want hij was eraan gestorven. En die der zonde gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Vat je dat? Ja, dan moet dus wel een goddelijke vrijspraak over die mens. Er moet een gericht plaatsvinden. Hier betrekt God der Heer Scharen zijn volk Israël in het gericht met hem. Dan worden eerst de zonden voor ogen gesteld. Tegenwoordig heb je een evangelie, je mag direct tot Christus gaan. Nou, dat is niet verboden. Maar niemand gaat. Kijk, dat komt in alles openbaar. Niemand gaat. Ja, je kan gaan zoals de rijke jongeling tot Christus ging. Maar heeft dat die rijke jongeling geholpen? Nee. Want hij ging bedroefd heen. En mooi, maar niet denken dat wij het er beter vanaf zouden brengen. Nee, absoluut niet. We zouden het nog vromer, met vromere woorden verpakken als dat die rijke jongeling dat deed. We zouden het nog vromer doen. Maar de Heer Jezus trapt daar met eerbied gesproken niet in. Nee. Hij kent die valstreken door en door. De Heer Jezus doorziet de duivel 100%. En hij doorziet ook het vlees 100%. Hij kent van verre onze gedachten. Wat wij zouden willen beraden of willen betrachten, hij weet het al van eeuwigheid. Dus je kan God niet om de tuin leiden, je kan God niet bedriegen. Nee. En dan gaat de Heer, maar kijk, een mens van nature denkt toch dat hij iets voor God kan verbergen en dat hij zich kan beter voordoen als dat hij is. Nou, dat is de oerzonde. Om je eigen beter voor te doen dan je bent. Om niet te willen wijzen die je bent. Een goddeloze. Ja, dat wordt natuurlijk overal wel in de mond genomen. Ik hoor het dominee Simons ook zeggen. U bent een goddeloze, zegt hij dan. En er deugt niks van uw werk. Dan schijnt hij alles af te breken. Al uw godsdienst, nou zegt allemaal goddeloos. Dan kunt u niet mee voor God verstaan. Met uw gebeden kunt u niet voor God verstaan. Met uw kerkgang niet. Met uw bijbellezen niet. Maar dan komt hij aan de toepassing. En dan stelt hij een voorwaarde. En wat is die voorwaarde? Het geloof. Dus dan maakt hij toch weer voorwaardelijk. Het is dan geen vrije genade. Want moet Gods volk geloof meebrengen? Om met God verzoend te worden? Waar staat dat eigenlijk? Dat is wel het gebod. Bekeert u en gelooft het evangelie. En hoe wordt dat in onze dagen gepreekt? Als een beroep op de vrije wil van die oude bedorven mens onder de wet. Je hoort het overal. Je hoort het echt overal. Dat is nou de kerk van vandaag. En wat is daar het gevolg van? Dat ze het, want de tekstwoorden, we zullen eerst onze tekstwoorden u opnoemen. Dat kunt u vinden in het u voorgelezen hoofdstuk Maleachi 2 en daarvan het 9e vers. Daarom heb ik ook u verachtelijk en onwaard gemaakt voor het ganse volk, terwijl gij mijn wegen niet houdt, maar het aangezicht aanneemt in de wet. Dat is nou het gevolg van die geloofsprediking in onze dagen. Geloofsprediking tussen haakjes. Want dan moet je nog geloof meebrengen. Maar God rechtvaardigt niet de gelovigen, maar de goddelozen. Dat is de Dat is het fundament van de leer van Christus. Dat is het fundament van de heilsleer. Dat God een God is die de goddeloze rechtvaardigt. Moest een goddeloze geloof meebrengen? Als Christus te zijner tijd voor de goddeloze is gestorven, zijn dat dan gelovige goddelozen, wedergeboren goddelozen, zoals A. Kort dat leert? Ja, en als ik die namen van die dominees noem, ik moet dat doen, anders zou u niet weten in welk kader ik spreek. En dan krijg ik brieven dat ik Gods knechten lastert. En er is nog nooit iemand geweest in mijn ganse schrijfperiode en preekperiode die daar 1% heb van bewezen. Ze komen nooit met bewijs. Paulus zou zeggen, ze kunnen niet bewijzen waarvan zij mij beschuldigen. Dat kunnen ze niet. Want ik laster niemand. Als je iemand weer legt op grond van Gods woord, dat is geen lasteren. Maar je moet het wel doen op grond van de feiten. Nou, hier kwam God met de feiten. Hij noemt de feiten. Hij zegt niet zonder meer, jullie zijn zondaren. Daar heb God wel het recht toe. Daar heb God wel het recht toe, want we zijn van God afgevallen. En we zijn de duivel toegevallen. Dus God heeft recht om zonder feiten te noemen, want die feiten zijn er. Maar hij stelt altijd de zonde in het licht van ons, voor ons aangezicht. Doet hij hier ook. Als gij wat blinds aanbrengt om te offeren, het is bij u niet kwaad. Hè? Dat is het vergoeilijken van de zonde. Hè? Dat is het tolereren van de valse leer. Dat is het niet censureren van de valse leraars. En wat blijkt dan? Dat men het aangezicht aanneemt in de wet. Nou, daar bestaan hele kerkenraden uit. Hè? Die man die meent het goed en dat is een integer persoon. Hij heeft een goed karakter en dan kom je voor, in aanmerking voor ouderling. En er is nou, hè, gisteren heb ik het zelf nog met mijn eigen ogen gezien en gehoord, hoe ze nou weer een nieuw boek uitgegeven hebben van dominee G.H. Kersten. Die ouderling Bolier, die is dan uit de wereld bekeerd geworden, zeggen ze. Ik heb toen dat verhaal gelezen, ik kon het niet overnemen. Want zo werkt God niet. Nee, niet door recht verlost, dan ben je niet bekeerd. Heel eenvoudig. En dat in de afscheiding, dat gecreëerde, bekommerde volk van God. Nou, er is een bekommerd volk. Maar dat is niet Gods volk, dat zal ik je vertellen. Want David zegt, ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. En als je nou bekommerd bent, ja, zou ik er wel bij horen of zou ik er niet bij horen? Nou, dat leert Gods woord nergens. Nee, dat het aangevallen en bestreden, hels bestreden wordt. Maar ik weet in wie ik geloofde. Als dat er niet is, dan moet je eigenlijk niet bij Gods volk scharen. Want in die uren van rechtvaardigmaking, daar spreekt God klaar en duidelijk tot de ziel. Gij de mijne, ik de zijne. Ik leef en gij zult leven. Dat kan ontvangen worden door een zwak geloof. Dat maakt allemaal niks. Als het een waar geloof is, daar is enige zekerheid van je zaligheid. Anders zou je nooit weten of dat je nou werkelijk verlost bent van die zonde. Van die oude mens zonder de wet. Maar dat laat God niet in het misschien. Dat laat God niet in de zekerheid. In de onzekerheid. Nee, absoluut niet. En in de bevestiging wordt dat meer en meer zekerder. Dan ga je eigenlijk ook meer en meer tegenvallen. Gods volk, er is geen volk op aarde wat zich zo tegenvalt als Gods volk. Gods ware volk bedoel ik dan. Want dan denken ze door die bevestigingen van die gerechtigheid van Christus, ten eerste door de toerekening en daarna in de bevestiging. Weet je waarom Jacob hinkende gemaakt werd aan zijn heup? Weet je waarom Paulus een engel des Satans kreeg? Opdat hij zich niet zou verheffen. Zo'n geoefende apostel, ja, Paulus zegt het zelf, opdat ik mij niet zou verheffen vanwege de uitnemendheid der openbaring. Hij was opgetrokken tot in de derde hemel, hij had onuitsprekelijke dingen gezien. Nou, Gods volk, al Gods volk ziet onuitsprekelijke dingen door de ogen des geloofs. Het is onuitsprekelijk wat God in Christus doet. Paulus had daar veel van gezien, opgetrokken tot in de derde hemel. Al Gods volk is opgetrokken uit het stof. Dat ze niet allemaal dat limit wat Paulus. Maar ze zijn allemaal, alhoewel uit het stof, uit de drek verhoogd. Oh, absolute waarheid. Ze zijn boven het stof geweest. En ze zijn, die nieuwe mens is boven het stof. Maar je moet nou niet denken, zolang wij het lichaam der zonde omdragen, dat dat vlees nou een beetje vroom wordt. Vlees wordt nooit bekeerd. Nou, het vlees is niet net. En Gods volk is enkel vlees. Dat lezen we in Romeinen 7 vers 14. Omdat de wet geestelijk is en de wet blijft geestelijk hoor. En als je die geestelijkheid van de wet gaat bagatelliseren, ga je de personen aannemen in de wet. Maar God is een God die handelt zonder aanneming des persoons. Dan gaat hij al die vrome mensen voorbij. Al die vrome mensen gaat hij voorbij. En dan gaat hij Levi uit dat tolhuis roepen. Heel die vrome Revo-beweging, die zouden voorbij lopen. En wij met hen, want je mag nou echt niet denken, dat wij ons oog slaan op wien God het oog slaat. Nou, moet je niet denken. Nou, ik had het nooit kunnen denken dat het in mijn leven zou gebeuren. Dat was voorgoed verspeeld. Voorgoed verzondigd. Ten dode verzondigd. Tot op de bodem van de hel. Kon nooit meer. Kwam het dag in mijn leven, kon nooit meer bekeerd worden. Nee. En mensen, als je het nou altijd voor mogelijk houdt, dan gebeurt het nooit. Nee, dan gebeurt het echt niet. Je hoeft er niks van mee te brengen, want het evangelie is onvoorwaardelijk. Maar wel voor onvoorwaardelijk gemaakte zondaren. Houd er goed rekening mee. Want God heeft een wet gesteld. Om die oude mens onvoorwaardelijk te maken. Om hem de laatste adem te laten uitblazen. Kijk, dat is nou een nieuwe leer geworden in onze dagen. Maar Paulus heeft het van de daken gepredikt. Ik ben door de wet der wet gestorven. En als hij daar nou voor staat, heb je daar echt geen zicht op. Ook al zeg je 10.000 keer, ik sta nog voor de zaak, dat heb ik in het verleden al zoveel keer gehoord. Dan zeg ik, mensen, je weet niet wat je zegt. Want je weet niet eens wat de zaak is. En dan zijn ze bekommerd. Ik heb dat uit die gezelschapskringen, heb ik dat wel vernomen. En ik kon dat nooit overnemen, want ik denk, mensen, je weet geen eens wat je zegt. Een mens, zeg maar wat. We flappen er wat uit. En dat is zo in boeken schrijven, in geschriften schrijven. En ja, er zijn nou zoveel beunhazers op religieus gebied. En vroeger was er nog zodanig beslag dat de gewone man daar echt niet aan begon. Nou, absoluut niet. Je had altijd wel uitzonderingen. Maar wat vroeger uitzondering was, dat is nou regel geworden. Regel geworden. Hè? Iedereen wil zijn zegje doen. Ja. Komt voort uit onze hoogmoed. Dat komt voort dat we ons gestijfd weten in de wet. He? Eigen gerechtigheid. Het aangezicht aannemen in de wet. Nou, dat is de kerk van vandaag. Dat is de kerk van vandaag. En als God er ons niet voor behoedt, dan gaan we het ook doen. Of we doen het al reden. Want die oude mens neemt het aangezicht. He? Soort zoekt soort, zegt het spreekwoord. Nou, dat is waarachtig waar. Dat is waarachtig waar. Die oude mens, die neemt die oude mens aan. En dan moet je dat in vervromende zin verstaan. De fariseërs namen de fariseërs aan. Bekering, dat kwam helemaal niet te sprake. Dat was automatisme. Als hij fariseër was, dan was hij gepromoveerd op Mozes. En dan wist je het. 100 keer beter als dat volk wat de wet niet kende, die waren vervloekt. Maar hun? Ja. Dan moet je die fariseeën, dan moet je nu door het raam kijken om die fariseeën te leren kennen. Dat gaat God je leren hoor. Dat gaat God je leren. In die waarachtige bekering. En daarom geeft God zijn volk een hellevaart. Heel de wereld staat overeind als ik dit predik. Heel de wereld, heel de godsdienstige wereld, de liberale wereld. Alles, iedereen gaat overeind staan op zijn achterste benen. Want God geeft zijn volk een hellevaart. De Heer doodt hem maakt levend. Hij doet er helle nederdalen en doet er weder het opkomen. Zijn dat voorwaarden waar de mens aan moet voldoen? Nee, dat zegt hij absoluut niet. Dat leert Gods woord nergens. Paulus zegt, ik zeg het weer, Paulus heeft nooit gevraagd of de wet eens op bezoek mag komen. Dat doet God. Onverwachts. Hij maakt geen spreekuur, hij maakt geen appointment, hij komt. En toen die gekomen was, toen is de zonde weder levend geworden. God gaat van zijn wet niet af. Nou, absoluut niet. Je kunt je eigen in 1000 bochten wringen en zeggen, ja, iedereen mag tot Christus gaan. Waarom ben je dan nog niet tot Christus gegaan? Mag ik u dat eens vragen? Waarom vertoeft gij? Waarom hinkt gij op 2 gedachten? Want je moet goed verstaan, gemeente. Er wordt natuurlijk in onze dagen veel gesproken, veel gepredikt over de aannemende mens. En Gods woord leert een aanneming des geloofs, absoluut de waarheid. Maar die betekenis van aanneming ligt meer in ontvangen. Want ze leren vandaag een dag de aanneming, en dan zeggen ze het heel vroom, een bedelaar die zijn lege hand ophoudt. Leert Gods woord dat? Absoluut niet. Dat is Arminiaans. U zegt dat is Arminiaans. Ja, dat is puur 100% Arminianisme. Dat is, laat ik het eens zeggen, het Arminianisme wat er in de gereformeerde gemeente gepreekt wordt. Het Arminianisme in de Melanenkerk. Het Arminianisme in de herstelde kerk. Zogenaamd dan hersteld. Het Arminianisme in de christelijk gereformeerde kerk. In alle reuvelkerken vind je dit Arminianisme. Dat een mens daar nog zijn hand moet uitsteken. Een mens moet het aannemen. Leert Gods woord dat? Nou, van die hand niet hoor. Als Gods woord leert dat de doden zullen horen. Ken een dode. Ben je wel eens op een begraafplaats geweest? Ken een dode die onder zijn grafsteen legt een hand uitsteken? Heb je dat ooit gehoord? Dan zouden de kranten wereldwijd bol staan. Dat er een dode is die zijn hand uitsteekt boven de grafsteen. Het gebeurt niet en het zal ook nooit gebeuren. Nee. De doden zullen horen de stem. Is dat nou geen onvoorwaardelijk evangelie, gemeente? Dat de doden zullen horen. Wat moet je dan meebrengen als je dood? Als je verdoemen is? Als je Adam staat? Wat moet je dan nog meebrengen? Geloof? Waar staat dat? De doden. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En dat doet God elke dag. Ja, want hij zegt voorwaar, voorwaar, voorwaar. De uren komt en is nu. Johannes 5 vers 25. Nu, dat betekent dat God elke dag mensen bekeert. Wij weten niet waar. Tenminste, meestal niet. Als God hier een mens bekeert, dan gebeurt het hier. Dan horen we zijn getuigenis. Dan zie je zijn gang. En dan krijgt hij een gang als van een rendier met een verdeelde klauw. En dan gaat hij zijn voedsel herkauwen. Dat doet een rendier. Die stempelt zijn pad. Dan zeg je, kijk, dan lopen we, als je het in de natuur zit, dan zeg je, kijk, hier hebben, ja, voorzichtig zijn. Je kan niet alleen aan de trail zien of het een rendier is, want een varken verdeelt op zijn klauw. Maar hij herkauwt niet. Dus als hij nou een varken aanneemt in de wet. Dat is een grote ongerechtigheid. Laat ik het zeggen in figuurlijke zin. Je kan een varken lippenstift opdoen, maar het blijft een varken. Je kan hem oogschaduw opdoen. Je kan hem zelfs een hoed opzetten. Je kan hem zelfs een trui aantrekken. Absolute waarheid. Dat doen ze ook met honden, met allerlei beesten. Die kleden ze helemaal aan. Maar als hij dan zijn hoed oplicht, dan zeg je, hey, het is nog steeds een varken. Nou, zo is het ook geestelijk. En in de huidige prediking wordt die oude mens allerlei feestmantels omgehangen. Ik heb het gisteren nog gehoord. Dan geven ze op jij daar podium, geven die meisjes en die jongens soms een getuigenis. En dan zeggen ze, ja, ik vind het heel eng om getuigenis te geven. En dan hoor je, en dan zitten ze een kwartier te praten en je hoort niks. Dat is niet de bekering. Als dat de bekering is, dan is de duivel ook bekeerd. En dat zijn bekeerlingen van Ari Simons, van die ex-Dix jockey. En er is echt niks van God bij. Als je je eigen dato laat bedriegen, jeugd, dan ga je levend ter helle. Dan ga je levend, want zo werkt God niet, zoals hun zeggen dat hij werkt. Absoluut niet. Nou, en het klinkt heel vroom, want al die woorden worden in de mond genomen. Dat God een God is die de goddeloos rechtvaardigt. Maar dan moet je goed luisteren hoe ze dat verklaren. Want wat betekent dat nou eigenlijk als God een goddeloos rechtvaardigt? Is dat een wedergeboren goddeloze? Nee, dat leert Akkord in zijn boek. Wedergeboorte, schijngeboorte. Nou, de rechtvaardiging van een wedergeboren goddeloze, dat is een schijngeboorte.
Dus daar klopt niks van. Dat leeft Gods woord niet. Als Gods woord spreekt dat de doden en de goddelozen worden gerechtvaardigd, dan zijn dat daadwerkelijke doden. Geestelijke doden en daadwerkelijke goddelozen. Ten overstaan van de wet. Een mens is dood en zonder de misdaden. Maar er staat in Johannes 5 vers 25 niet dat alle doden de stem van de Zoon van God zullen horen. Nee, de doden. Daar moet je goed op letten. Zonder de heiligmaking. Soms maakt één woordje met twee letters het verschil. Zonder de heiligmaking zal niemand de Heere zien. Er staat niet zonder heiligmaking. Want welk limit, over welk limit gaat het dan eigenlijk? Hoe ver, waar ligt dan de grens? Hoe heilig moet je dan zijn? Dus dat klopt niet. Als je een procesmatige heiligmaking zo eens kort leert, uit de mond van verschillende oudvaders. Want ik heb die boeken van Graveland nog eens doorgespit. En ook dat boek van Dr. K. van der Zwaag, Wachten of Verwachten. Nou, en dan heb je zo'n boek uit. En als je dan onbekeerd bent, dan weet je het nog minder als voordat je eraan begint. Want dat brengt niet de kennis op. Dat brengt niet de kennis des geloofs. Zulke boeken, zulke papegaaiboeken. Nou, kijk, Graveland heeft nog objectief weergegeven wat Calvijn, Amesius, Beza, noem al die oudvaders en reformatoren maar op, tot Comrie toe, tot Barth toe. Die heeft nog objectief weergegeven wat die oudvaders geleerd hebben ten aanzien van de verkiezing, ten aanzien van het verbond, ten aanzien van de wedergeboorte, ten aanzien van de rechtvaardigmaking, ten aanzien van de heiligmaking. Graveland was een objectieve analist. Nou, daar heb ik nog enigszins respect voor, maar ja, het helpt niks. Het helpt allemaal niks. Maar die K. van der Zwaag, die heeft al die oudvaders ook geciteerd en huidige dominees geciteerd met de bedoeling om zijn opinie te stijven en te onderstrepen dat een mens moet kiezen. Een mens kan kiezen, kan voor God kiezen. Leert dat Gods woord? We hebben al gekozen in het paradijs. We hebben gekozen voor de duivel. En die keuze kan nooit meer ongedaan worden. Never. Die keuze van die mens kan nooit meer ongedaan worden. Tenzij God voor ons kiest. Tenzij God die verkiezende liefde in de tijd openbaart in en door Christus. Maar de mens kan die keuze nooit meer ongedaan maken. Nee, dat is geschied en dat blijft zo. Een mens is gevallen en hij blijft gevallen. Tenzij wij van nieuws geboren worden, tenzij wij van dood levend gemaakt worden, tenzij onze zonden vergeven worden. Want kijk, er heerst zo'n ont... Als je daar nou eens toegezet bent om die afval, die kerkelijke afval, kerkbreed onder de loep te nemen. En dan wel in het kader, ik leef toch niet meer ik. Want kijk, anders ga je eigenlijk erboven verheffen. Nou, er zal God wel voor zorgen dat je eigenlijk... Als je kind van God bent en je gaat het onderzoeken, dan zal God je wel een slaande engel des duivels zenden, opdat je eigenlijk niet zou verheffen. Maar als je dat kerkbreed, als je dat onder ogen gaat krijgen, in het licht van Gods woord... Nou mens, dan hoor ik al Gods kinderen uitroepen, hier is geen doen aan. Nou, dit is zo profaan, dit is erger als de zonde van Sodom en Gomorra. Wat er in onze dagen plaatsvindt. Ik heb zeg maar die clips nog even gezien van die Bolier, dat hij dat boek, een nieuw boek over kersten geschreven. En er stond er een... sinds Milan gestorven is, mogen ze ook filmpjes bekijken. Heb je het gehoord? En die Labbé, die beschuldigde Marcel, die broeder Marcel. Hij zegt, jij maakt gebruik van dat goddeloze medium YouTube. En nou staat de Scriba, de priesters van de Milanenkerk op YouTube. Heb je het ooit gehoord? Dus nou mag ineens alles. Toen Milan dood was, mogen ze allemaal internet. En dat noemde Kort het volk van God. Oh, dan moet je zo nodig een nieuw boek van kersten uitgeven. Ja, zegt die Bolier. En ik heb zo eerlijk mogelijk proberen te zijn. En alle facetten, want kersten was ook een man met gebreken net als ons. Hè? Dat wordt allemaal voor eenzelfde. Dus ze hebben het niet over de oude en de nieuwe mensen. Daar hebben ze het niet over. Nou man, Dat hoor je nooit geen dominee zeggen. He, of die oude mens, die laten ze participeren met die nieuwe mens. Dat is Rome ten voeten uit. En dan is het een nieuw boek uitgegeven. Er zijn al zoveel honderden boeken van Kerst uitgegeven alleen om die man wit te wassen. Want Kerst was een dwaalleraar. En eentje, een niet geringe dwaalleraar. Die man die verstond het geheim niet. Ik ben door de wet der wet gestorven. Daar verstond hij helemaal niks van. Toen heb hij de SGP opgericht. Aansluit u! Wat aansluiten? Heb God er een bevel voor gegeven dan, meneer Kersten? Nee! Daar geeft God geen bevel. God heeft geen politieke arm nodig. God is God! En zijn regering absoluut! Daar heeft hij geen mens voor nodig. Daar heeft hij geen politiek voor nodig. Ik heb alle macht in hemel en op aarde. Dat is reeds een feit. Voordat het woord politiek in de wereld geholpen is. Het is van eeuwigheid een feit. Kan een mens daar iets aan bijdragen, aan tekort doen of iets aan veranderen? Niks. Een mens maakt helemaal niks klaar. Nee. En God ging alleen tussen de stukken door. Dat verbond, dat is eenzijdig. Met Christus gemaakt, gesloten in de eeuwigheid. Met aan Abraham vermaakt, ondanks Abraham. Want Abraham viel in slaap. En zo zal uw zaad zijn. Krachtig staat eenzijdig. Goddelijke, soevereine verbond in Christus. En nou zijn ze allemaal wakker. Abraham viel in slaap en nou zijn ze allemaal wakker in de politiek. Hè? En je hebt het weer gehoord bij Van der Staaij. Je moet zodanig tegenover je naaste, je moet niemand als je vijand beschouwen. Nou, Gods volk barst van de vijanden. Dominee van Dieren zei eens over ouderling Kogi. Ja, ik noem mijn man en paarden. Ik strijd met open vizier. Ik beledig niemand, ik noem slechts feiten om de zaak te verduidelijken. Dominee van Dieren van de Griffemidden Gemeente, een ouderling uit Stolwijk, ouderling Kook, hij zegt deze man had geen vijanden. Ik zeg dan kan het geen kind van God zijn, want Gods volk barst van de vijanden. En nou weer een boek over Kersten, hè, weer Kersten, ze zeggen niet om Kersten te verheerlijken, maar onderaan doen ze niet anders dan staat. En dan staat die dominee Schot, dominee Westraat was daar aanwezig. Kranendonk was daar aanwezig, die Bilderberger puppet van het RD. Nou is de Bruinert, precies hetzelfde gehalte. Liegen en bedriegen. En die gaan dat boek uitgeven, de Benier, dat is zeg maar eigendom geworden van het RD, de uitgeverij. En die gaan godslasterlijke boeken, hebben ze al uitgegeven van die dominee Westraten, die nou priesters is van de Melannenkerk. Waarin die koningin Esther en Mordechai bij de verdoemde zet. Ja, ze durven wat hoor. Maar ik zou je vertellen, Westraten, jij kan niet voor God verschijnen. Met deze godslastering. Als je daar niet mee publiek in de schuld komt en als je je boeken niet herroept, kan je niet voor God verschijnen. En dan gaan ze weer een boek van dominee Kersten. Dan gaan ze Kersten verheffen boven die getrouwe Mordechai. Boven die gestandvastige Mordechai. Boven die heldin, de geloofsheldin, koningin Esther, gaan ze Kersten verhogen. En die Westraten die trapt Esther en Mordechai de hel in. Want dat doet hij. En dat doen ze met allerlei bijbelheiligen in onze dagen. Maar dan kan je het koninkrijk van God niet beërven. Dat zal ik je in Gods naam, zal ik het je prediken. Dan kan je het koninkrijk der hemelen, zal je nooit binnengaan. En dan gaan ze Kersten verheerlijken. En die dominee Schot stond daar ook nog bij. En dan gaan ze de naam van Kersten, K-E-R-S-T-E-N, daar gaf hij allemaal betekenis aan. Aan de letter K gaf hij zegt de kerkorde. De K, de kerkorde. En zo ging die heel de naam, ging die betekenissen aangeven. En dan zeg ik, man, dit is een zwakzinnig gesticht, dat hoort allemaal thuis in het Pieter Baan Centrum. Absolute waarheid. Of in een concentratiekamp. Niet om die mensen daarin te martelen of om te brengen, zoals Hitler gedaan had. Nee, nee. Maar die mensen die zijn alleen maar goed voor hun werkkamer. Want dit is de afgoderij ten top. Dit is precies hetzelfde als wat het volk Israël deed met het gouden kalf. En ze hebben er nou in onze dagen veel meer. De SGP is een gouden kalf. neemt de SGP weg en er bestaat geen Revelkerk meer. Dan stort alles als een kaarthuis in elkaar. Dat is al een kaarthuis. En volgens Van der Staaij het christelijk geloof geeft ons de tegenkracht dat we niemand als vijand moeten beschouwen. Oh ja. Nou, dat heeft Voltaire ook geleerd, die humanist. Hoog verlicht, de eeuw der verlichting. Vrede, vrede en geen gevaar. Is dat uit God? Nee, dat is uit de duivel. Je moet dat artikel maar lezen wat ik er tegen geschreven heb. Dat wordt ook niet meer gedaan in onze dagen. Weet je waarom? Al die dominees nemen het aangezicht aan in de wet. Dat is het. Dat is de oerzonde en dat is de hoofdzonde van de kerk van vandaag. En als men zich daarvan niet bekeert, je zal geen bestaan hebben voor God. Want je kan alleen maar bestaan in de gerechtigheid van het lam. En dan doe je de wet niet teniet, dan ga je de wet bevestigen dat de wet heilig en goed is. Maar nou gaan ze het bagatelliseren. Nou gaan ze de zaken die voor God niet kunnen bestaan tolereren. Nou gaan ze die promoveren. Ze gaan ermee participeren. En ze maken er een hele propaganda van. Van die leer van het aangezicht aannemen in de wet. Gaat het in alle kerken maar na. Gaat al die dominees maar na. Gaat alle ouderlingen maar na. Ze bedrijven allemaal deze zonde. Die hier staat in vers 9. Terwijl gij mijn wegen niet houdt. Maar het aangezicht aanneemt in de wet. En ik ben er heel mijn leven. Nadat de Heer in mijn leven gekomen is. Ben ik daarmee geconfronteerd geworden. Het aangezicht aannemen in de wet. En de linkse kant laat getuigenissen optreden. Die nog geen eens een schijnbekering inhouden. Dan horen, ik heb gisteravond zo'n meisje gehoord, getuigen. Ja, de neef was gestorven. Dat zijn natuurlijk erge dingen. En de opa was gestorven. En ze zegt, ik voelde me eigenlijk zo rot daaronder. Want ze spreken er eigenlijk nog helemaal werelds uit. Dat is allemaal bekeerd, moet allemaal voor bekeerd doorgaan. En die Koos de Jong, die legde er natuurlijk zijn hand op. En ineens kwam ze in de kerk. En ze werd de liefde. Oh ja, nou de liefde bekeert je niet hoor, de liefde rechtvaardigt ook niet. Al nog ineens de ware liefde rechtvaardigt de mens. Nou, absoluut niet. Een ziel wordt door het geloof gerechtvaardigd. En dat moet uitgelegd worden, want anders denk je dat ook nog, dat het geloof een soort hefboom is, maar zo is het ook niet hoor. Nou, want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt, niet de gelovigen. Maar zo wordt het in Gods woord genoemd, de rechtvaardiging des geloofs. Het wordt al eeuwen misverstaan. En ik zeg het in tegenwoordigheid Gods, het wordt al eeuwen misverstaan. Wat dat betekent, ze lezen het allemaal biblicistisch. En dat zie je ook in het boek van A. Kort. Daar gaat het geloof voor, dan gaan ze de rechtvaardigmaking en de heiligmaking als vruchten leren. Nou mensen, dan zou het voor mij voor eeuwig verloren zijn. Want Christus is mijn rechtvaardigmaking, Christus is mijn heiligmaking. Zoals Paulus dat leert in 1 Korinthe 1 vers 30. En hij is ons geschonken tot wijsheid bij God, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot volkomen verlossing. Dat zijn geen vruchten, dat is de persoon van Christus. Gods volk is zalig in de persoon van Christus, niet uit de kenmerken. Er zijn waarachtige kenmerken, er zijn waarachtige vruchten. En dat noemen ze allemaal nog de vruchten, wedergeboorte noemen ze ook een vrucht van het geloof. Nou, het is echt godslastelijk, want dat leert Gods woord nergens. Nou, absoluut niet. Het is de geest die wederbaart. De Heilige Geest wederbaart. En weet je wat de Heilige Geest, God de Zoon, spreekt? Door de Heilige Geest een zondaar levend uit zijn Adamsgraf. En als je het zo niet hebt doorleefd, want kijk, die doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Daar wordt helemaal niet over geloof gesproken. Ja, en die ze gehoord hebben zullen leven. Die ze gehoord, die ze geloofd hebben. Kijk, dat volgt. Dat volgt. Maar het wordt in onze dagen, en Brakel heeft dat natuurlijk wel verdedigd tegenover de Arminianen. Ja, maar het geloof is een gave Gods. Dat is geen werk. Nou, prachtig, prachtig, prachtig. Maar ondertussen wordt het wel als een werk geleerd. Als je het geloof plaatst voor die rechtvaardigmakende daad Gods, dan ben je een Arminiaan, want dat leert de Arminiaanse confessie letterlijk. Maar God doet het totaal anders. Als Christus Levi roept uit het tolhuis, heb Levi geen mogelijkheid meer om te zeggen van zou ik hem volgen of zou ik blijven zitten. Nee, ze zeggen in onze dagen, als God dat doet, als God die belofte aanbiedt, dan moet je reageren. Dan is het geen vrije genade meer. Dan is het allemaal arminianisme. Want er is geen mens die reageert. Ja, vijandig. Wat is nou de vrije genade? Wat is vrije genade? Dat God het alleen doet en geheel, ondanks die mens. In het stuk van de rechtvaardiging is een mens dood lijdelijk. En hij wordt tot leven verwekt. Door God. Die eeuwig leeft. In Christus. Hoe weet je dat? Door woord en geest. Maar dan gaat de Heer eerst doen wat hij hier doet. Je zonde voor ogen stellen. Doe God nooit anders. Je leert nooit uit de dankbaarheid je ellende kennen. Nou, laat je eigen dat nooit wijs maken. Die goddelijke orde, ellende, verlossing en dank. Bereid, dan kan je door heel het woord kan het vinden. Ik heb u altijd geleerd dat de bekering, mooi goed horen, want dat is van eeuwigheidswaarde. Niet omdat ik het zeg, maar omdat Gods woord het leert. De bekering van de Bijbelheiligen moet volledig in overeenstemming zijn met de leer, met de apostolische leer. En als je dit geloof voor de rechtvaardigmaking zet, dan klopt er van die Bijbelheilige bekering niks meer. Dan leggen ze allemaal in de hel. Want die mensen hebben niet eerst geloofd en dan een nog achteraf een rechtvaardig verklaring gehoord. Dat leert Gods woord niet. Dat is allemaal onzin. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Zonder aanmerking te nemen in die mens. Van Jacob en Esau staat geschreven. Nog kwaad maar goed. Dat gelde zowel voor Jacob als voor Esau. En dan gaat het over de uitverkiezing, want God verkiest zonder aanneming des persoons. Hij roept ook zonder aanneming des persoons. Hij rechtvaardigt zonder aanneming des persoons. Hij heiligt zonder aanneming des persoons. Hij leent alleen zijn zoon Christus aan. Hij neemt alleen de Heer Jezus aan. En in hem zijn volk. Goed verstaan, hoor. Goed verstaan. Dus de rechtvaardigmaking is een eenzijdig godswerk. Daar komt geen gelovige mens in aanmerking. Houd dat vast. En toch is het de rechtvaardiging des geloofs. Ga niet zonder geloof. Nee, nee. Maar de rechtvaardigmaking wordt niet gecompleteerd door het geloof. Houd dat vast. Want God spreekt op een volmaakte manier, op een volmaakte wijze, tot Levi bijvoorbeeld. We concentreren ons in dit bestek maar op Levi. En hij riep hem uit het tolhuis, volg mij. Dat is roeping, rechtvaardigmaking, heiligmaking, heerlijkmaking. En als je dat ontkent met allerlei filosofie, want als je die oudvaders leest, dan denk ik, jongen, wat is dat, vermoeidheid des vlezes. Die heb het zus geleerd. En Calvijn had het weer van Augustinus. En Beza die kwam weer gedeeltelijk met Calvijn overeen. En Luther leerde het weer ietsje anders. En Melanchthon week daar weer vanaf. En Amesius en... Nou mensen. Volgens al die oudvader buiksprekers kun je het woord alleen maar verstaan als je eerst al die oudvaders hebt doorgespit. Wat een onzin, wat een betovering, wat een ketterijen zijn dat. Al die buiksprekers, die oudvader buiksprekers. En het is niet anders dan dat in onze dagen. Afstuderen op een oudvader of op een onderwerp. Prachtig, maar God neemt het niet aan hoor. Hij neemt er niks van aan, helemaal niks. Nou, er komen geen godgeleerden in de hemel. Nee, alleen maar gewassen zondaar. Ben u dan tegen godgeleerdheid? Nou, de ware godgeleerdheid, die wordt aan de voeten van Christus geleerd, in een weg van omkomen en verloren. Dat zal ik je vertellen. Hanna was ook een godgeleerde, want die was achter het geheim. De Heer dood, zei hij, heeft mij gedood en mij levend gemaakt. Mij ter hel doen nederdalen en mij er weder uit op doen komen. Zo is Christus mijn hemel geworden. En als je een andere bekering hebt, dat is geen Bijbelse bekering. Heel eenvoudig. Ze nemen het aangezicht aan in de wet. En mensen, dan moet je eerst persoonlijk moet ervan gelost worden. Want een mens van nature doet niet anders dan dat. Dan kijk je kwalitatief naar een natuurlijk mens. Dat is het mens aannemen in de wet. En dan in het kader van de godsdienst. Een mens aannemen in de wet. Dan kijk je wat zijn godsdienstige kwaliteiten zijn. Of die een redenaar is. Of het is maar net waarvoor je zo'n mens verkiest. Als bibliothecaris. Dan moet je verstand hebben van boeken. En dan moet je verstand hebben ook van de inhoud van die boeken. Kerkelijke bibliothecaris, die Masterbroek van de gereformeerde gemeente, die mocht dan de biografie van Malan schrijven. Is dat een eer? Ik zat aan mijn laars lappen. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Sla er net zoveel van op, zoals je lege hersenpan kan bevatten. Maar geef mij Jezus of ik sterf. Want die oudvaders die helpen je de hemel niet in. Hoor. Nou, absoluut niet. Je hoeft ze niet te verachten. Maar in onze dagen wordt Gods woord bewezen met oudvaders. Dat is een ontzettende zonde. Dat is het aangezicht aannemen in de wet. Want dan geef je wel blijk dat je het zelf niet van God geleerd hebt. Wie zegt gij dat ik ben? Nou, dan komt Petrus vertellen van de Vader geopenbaard. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel. En dan gaat de Heere verder in hoofdstuk 1, wat dat allemaal inhoudt en wat dat voor gevolg heeft, de tafel des Heeren ontreinigd, dat is het altaar des Heeren ontreinigd werd. Gij brengt ook spijsoffer, zou mij zulks aangenaam zijn van uw hand. Ja, vervloekt zij de bedrieger die een mannetje in zijn kudde heeft. Dus die wel volkomen lammeren heeft, mannetjes, ja, males. En de Heere belooft en offert wat verdorven is. Dus hij belooft een mannetje te offeren, volkomen lam. En hij offert wat verdorven is. Dat is de kerk van vandaag. Want als je het aangezicht aanneemt in de wet, dan laat je alle valse leraren begaan. Ik heb dat Veldman geschreven. Ik zeg, jij predikt Christus niet als de leeuw van jullie stam. Ik zeg dus, je preekt een eenzijdige Christus, dat is een valse Christus. Als je het alleen maar hebt over het lam Gods, dat kan heel vroom klinken, maar je hebt het nooit over die Christus die het opneemt voor de rechter van zijn vader, dan preek je een valse Christus. En dat wordt in onze dagen is dat een trend. Want er is geen dominee die in de bressen staat voor het recht Gods en voor de eer van God. Openbare zonde, publieke zonde, profane zonde worden niet eens meer bestraft. En de bestraffende vinger is te kort hoor. Want over die van der Staaij, die crimineel, dan moet een censuurmaatregel plaatsvinden. Het wordt niet gedaan. Kortie was zijn handen in onschuld en het levende kind wordt er tegengetuigd, trapt hij de goot in. Het gebeurt hoor, het gebeurt. En ik moet het hier prediken. En ik zal het net zo lang prediken totdat God me de adem in de mond geeft. In de longen. Maar daartoe ben ik geroepen, daartoe was Jeremia geroepen. En weet je hoe dat nou geëtiketteerd wordt in onze dagen? Je lastert de knechten van God. En ze hebben niet in de gaten dat zij Gods knecht lasteren. En dat zo is ook Jeremia gelasterd door die vrome priesters. Omdat Jeremia het oordeel uitsprak bij God vandaan over dat afvallige Jeruzalem. Deze man is een man des doods, sprak al die dominees uit. Al die gereformeerd bevindelijke dominees. Jegens Jeremia. Het is in onze dagen net eender. Als Christus in onze dagen zou geboren worden, zou heel het reformdom hem aan het kruis slaan. Exact precies hetzelfde. Daar zouden de dominees vooraan staan. Uw bloed komt over ons en over onze kinderen. Zouden ze ook uitroepen gelijk de Joden hebben uitgeroepen. Exact hetzelfde. Want die barstende vijandschap zit altijd in de kerk. Dat is altijd zo geweest. Hij moest verworpen worden door de overpriesters en de ouderlingen. En nou bestaan er geen fariseërs meer. Nou zijn het allemaal vrienden van God. Naar de religie van der Staaij. Allemaal vrienden. En Gods volk weet deze wereld niet door te komen. Vanwege de massale vijandschap tegen die vrije genadeleer. En die zij van hun God hebben genoten. Dat kan de wereld niet uitstaan en dat kunnen de kerken niet uitstaan. Niet één dominee preekt nog vrije genade. Want het is altijd, hè, dan in de Melanenkerk, och, hè, die mens die wordt er zo buiten gezet, maar ondertussen wordt hij stiekem binnengesmokkeld. Hè? Stiekem binnengesmokkeld, want daar hebben ze ook een wedergeboorte leer. Dan ben je wedergeboren, maar je bent wedergeboren, maar je weet het niet. Hè? Ja, zeg Malan, dat grote licht van Wout Brugge. Nou, ik wil niks negatiefs van Comrie zeggen, want Comrie is in de hemel, dat zal ik je wel vertellen. Maar hij begrote. Als je nou iets wat onderzoek doet, dan weet je dat niet alleen Comrie dat geleerd heeft, van die habitus, actus constructie. Dat heb Voetius geleerd, dat heb Gomarus geleerd, die hebben ook de habitus en de actus des geloofs geleerd. Dat heb niet alleen Comrie geleerd. Je moet niet alleen Comrie aanpakken. Er zijn wel, dat is wel een fundamentele ketterij, absolute waarheid. Comrie had die bedoeling daar niet mee. Hij wou de genade veilig stellen tegenover de remonstranten. Dus natuurlijk had hij verkeerd middel gebruikt door die ember en de rechtvaardiging van eeuwigheid, het kersten, naadloos overgenomen. Dan gaan ze nou, nog een nieuw boek aan wijden. Ja, er staan toch wel een paar nieuwe dingen in, maar er staat niet in wat Kerst heeft uitgespookt in de Tweede Wereldoorlog met de banier. Want hij was gewoon pro-Duits, loyaal naar de Duitsers. Hij heeft gewoon die Joodse kinderen gezegd, die moet je aan de Duitsers aangeven, want anders kunnen onze scholen niet meer bestaan. En er werden die Joodse kinderen aan opgeofferd. En Kerst wist waar ze terecht zouden komen. En weet je wat later gezegd werd? Ja, het ging maar om één Joods meisje. Met andere woorden, dat is niet zo erg. En weet je waar het tribunaal van Nuremberg op gegrond was? Dat al zou er maar één slachtoffer zijn, die moest recht gedaan worden. Dat heb ik u onlangs gepreekt. Dat was de grondregel van Nuremberg. Waar al die nazi's zijn berecht geworden. Als er maar één slachtoffer was, al zou er, waren er natuurlijk duizenden en miljoenen, maar al zou er maar één wezen, dan zou die recht gedaan moeten worden. En bij die kerstconstructie zeiden ze, het ging maar om één Joods meisje. En hij is er nooit meer in de schuld gekomen. Ik geef daar geen cent voor. We oordelen niet over het hart van kersten, maar met die oprichting van die SGP, het is allemaal vijandschap tegen God gebleken. Allemaal vijandschap tegen God. Heeft er nooit een bevel voor gegeven. God zit er ook niet om verlegen. En nou dansen ze nog, ze maken nog propaganda voor die SGP, terwijl ze met de feiten van de strijd hier aan de Jinektafel, dan zit die God en Christus te verkrachten, onder zijn voeten te vertrappen, dan heb je het over was ophangen en stofzuigen aan een Jinektafel. En alle dominees die brengen hun stem op deze crimineel uit. Want dat is in de geestelijkheid van de wet, ben je dan een profane crimineel. Er is absoluut geen genade voor. Hè? Nou, absoluut niet. Als zulke mensen zich zouden bekeren, dat gaat door de weg van hel en dood. Dat zal ik je vertellen, gaat het altijd. Zelfs een Manasse kon bekeerd worden, die zijn kinderen door het vuur liet gaan. Maar ik zie dat nog niet gebeuren. God kan de grootste der zondaren bekeren, maar hun willen het niet zijn. Nee, ze willen juist die zonde promoten. He, die Gubeliaanse propaganda, die is in onze dagen nog 100% van kracht. Door de kerken. En als je dat dan aanhoort, zoals Westraten, die vergeleek Dominic Kersten met Caleb. Caleb die ging met Jozua. Caleb bracht een goed gerucht woord van het land met Jozua. Caleb en Jozua. Caleb betekent hond. Caleb was standvastig en zo vergeleek hij de standvastigheid van Caleb met de standvastigheid van Kersten. Hè? Nou mensen, ik kan het geen ander woord geven als ziekelijke zwakzinnigheid. Afgodische zwakzinnigheid. Dit is echt, dit slaat alle grenzen. De standvastigheid van Caleb ga je politiseren? Ga je een politieke link geven naar Kersten? Het is godslastering. Want Caleb was vervuld met de geest van Christus. En de geest van Christus is apolitiek. Apolitiek. Als je denkt dat je politiek, godsdienstig politiek in bedrijven, dan zal je je ogen opslaan in de eeuwige pijn. Net als die rijke man. Dat was ook zo'n politieke man. Hij leefde alle dagen vrolijk en prachtig. Nam het aangezicht, hij had allemaal vrienden. Het aangezicht nam die aan in de wet. Lazarus kon dat niet doen. Die kon alleen maar een paar honden. Hè? Die had alleen maar een paar lekkende honden. Die kon het aangezicht niet aannemen in de wet. Want er was in Christus aangenomen. Dan kan je dat niet meer. Ja, je kan er wel in vallen. Dat moet ik wel gelijk erbij zeggen. Want bij Petrus in Antiochië nam die ook. Hè, die hooggeplaatste broeders uit Jacobus. Die nam die ook aan in de wet. En toen stond Paulus op. Maar er zijn geen bestraffende. Weet je wat ze in onze dagen die bestraffing van Paulus in Galaten 2? Dat noemen ze Gods knechtenlasteren. En ze hebben zelf niet in de gaten dat ze blasfemie bedrijven. Want dat was een bestraffing des Heilige Geestes. Dat was een bestraffing des Heilige Geestes. Er is geen ene dominee die het kent en die het uitoefent. Want dat stond in de kader van de tucht. Als je de tucht niet overeenkomstig het goddelijke recht handhaaft, dan neem je het aangezicht aan in de wet. Dan moet dat wel op de feiten gegrond zijn. Hè? Want als je iemand weerlegt en je noemt geen feiten, ben je aan het lasten. Je moet wel feiten, het moeten feiten zijn. Nou, Paulus zegt van de Joden, ze kunnen niet bewijzen waarvan zij mij beschuldigen. Ja, als je zo bezig bent, dan ben je aan het lasten. Nou, dat is lastig. Maar als we van de staai willen leggen, noemen we de feiten. Als we kort willen leggen, noemen we de feiten. En dat is geen woordenstrijd hoor. Want die Arminiaanse wanorde van geloof rechtvaardiging en de Bijbelse orde rechtvaardiging geloof, dat is geen woordenstrijd mensen. Als je het zo opvat, dan heb je nog geen letter uit Gods woord verstaan en dan wil je het ook helemaal niet verstaan. Dan zeg je al die moeilijkheden, dat gooi dan van je af. Dat is het werk van die oude mens, die gooit het van zich af. Want aan de kennis uw wegen hebben we geen lust en van de zonde geen last. Houd er rekening mee. Want die slinkse wijze waarop die oude vrome mens aan het werk is, dat is met geen pen te beschrijven. Daar kan ik in één preek, in 1000 preken, kan ik je dat niet volledig uitklaren. Dat hoef ik niet hoor. Want als we de wet preken, als we het recht van God preken, dan geschiet het in een moment. En geschiet het in een moment. Dan wordt die oude mens geheel afgesneden. Dan heb je altijd het aangezicht aangenomen in de wet. En dan word je door diezelfde wet afgesneden. In de dood gelegd. Veroordeeld. Verdoemd. Vervloekt. Gedood. Dat zou het eeuwige wonder wezen. Als die laatste fase van die bediening des doods in je leven plaatsvindt. Dat is geen voorwaarde waar de mens aan moet voldoen. Maar dat onvoorwaardelijke evangelie, daar komt die natuurlijke mens onder de wet niet voor in aanmerking, want die is zo voorwaardelijk als het maar wezen kan. God kan daar niks mee. Die persoon moet eerst gedood worden. Dat doet de Heer ook. Want de Heer zou zijn genade niet aan die oude mens onder de wet kunnen verheerlijken. Want er zou vlees bekeerd worden. Nou, dat doet de Heer nooit. Nou, dat doet de Heer nooit. Als er staat dat God de goddeloze rechtvaardigt, dat betekent niet dat zo'n goddeloze een goddeloze blijft. Een gerechtvaardigde goddeloze wordt in Gods woord een rechtvaardige genoemd. Dus dan word je van de ene seconde in de andere seconde van een goddeloze een rechtvaardige. Houd er goed rekening mee. Maar wat is de inleving van die rechtvaardig verklaarde zondaar? Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. We kunnen God niet dienen. En hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Want die totaal vleeselijke, die zijn om de bediening van Christus verlegen. Gedurig verlegen. Heren, zeg het nog eens een keer. Want als ik naar binnen kijk, dan is het ene grote hel. Anders heb je geen zelfkennis. Ik heb dominees leren kennen, die hebben 0%. Die stelwagen bijvoorbeeld. Ik mocht zijn preken graag leiden. zoals hij in Montfort preekte bijvoorbeeld. En in Reewijk. En dan gaat hij die Ben Tramper gaat hij bevestigen tot predikant en in Oud-Beijerland opnieuw bevestigen. Dan zeg ik, nou man, je hebt 0% mensenkennis, 0% onderscheid. Want die Ben Tramper, je moet hem maar eens luisteren. Ik ken hem goed, hij woonde ook in Harskamp, werd daar ook al ouderling. Die weet niks van God en goddelijke zaken. Wat hij preekt is allemaal volbloed Arminianisme. Het is puur Arminianisme. Als hij die drijving, die drijvende preken, en dan staat hij daar, het lijken wel toneelspelers, het zijn ook acteurs. He, want hun hele houding, en ze bewegen zich in allerlei bewegingen, die armen die graaien in de lucht. Ik geef er nog geen cent voor. Want wat ze zeggen niks, inhoudelijk zeggen ze niks. En het is nog, wat ze zeggen is ook allemaal Arminiaans. Het is allemaal Arminiaans. Je moet het maar eens horen. Een mens wordt daarbij de aannemende mens. Hè, en het is allemaal voor u. En ik hoor die Simons, het is ook voor jou. Het lijkt wel het. Het zijn de zalige verklaringen. De paus die zou er nog bij blozen. Als die dat zou aanden, zeg ik, jongen, zou de paus zeggen, die Simons, die spreekt allerlei mensen zalig. Dat zou ik zo nog maar niet durven. He, dat moet via een proces, moet het dan zeg maar vastgelegd worden. En dat de paus een handtekening eronder zegt. Maar hun doen dat gewoon face to face. Er worden gewoon mensen zalig gesproken, waar God niet vanaf weet. Want het gaat niet door de weg waarin God belieft dat te doen. Weet je wat niet meer gepreekt wordt, gemeente? De doorgang door de enge poort. En nou wil ik dat dit alles niet zeggen om de kleine in Christus zwakmoedig te maken. No. Die willen dit ook horen. Want die zijn altijd in de worsteling. Zou mijn werk wel in de waarheid zijn? Nou, uw werk niet hoor. Nee, alleen het werk van Christus in u. Aan u, voor u. Dat is waar. Als het waar is, als het is toegepast, maar dat moet dan wel zo zijn, het moet wel toegepast. Dan is je leven Christus, dan word je een leesbare brief van Christus. Dan kan je nog wel in de zonde vallen, maar dan vindt er elke dag een reformatie plaats. Heen en uit. Ja. Dan heb je eerst zelf weggeworpen. Dan word je zelf een wegwerpelijk kleed. Waar iedereen zijn voeten kan afvegen. Dan word je zo verdoemelijk voor God. Maar als God je nou die vergeving der zonde schenkt. Hè, want dat is een schenking, een vrije genadegift. En niemand kan iets aannemen tenzij het hem van de hemel niet geschonken is. Dat wordt niet meer geleerd. Die woorden worden soms nog wel in de mond genomen. Hè, de rechtvaardiging van de goddeloze. Ik hoor het Simons ook zeggen. Maar dan komt hij bij de toepassing. En dan gaat het geheel verkeerd. Dan maken ze een Arminiaanse toepassing. Want hij zegt dat moet geloofd worden. Oh. Maar ik zou je dit vertellen. Als God een ziel rechtvaardigt, kan die niet anders als in Christus geloven. Dat is geen opdracht. Dan kan die. Ik zeg het nog een keer. Als God een ziel zijn zonde vergeeft. Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Of mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Kan die dochter of die zoon niets anders als in Christus geloven. Dat hoef je hem dan niet meer te zeggen. Je moet het toch aannemen. Het God dat bij Abraham gezegd. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. Abraham, en nou ga ik wachten tot hij het aanneemt. Staat dat in Gods woord? Nee, want die woorden, dat werden zaken en die sprak God in zijn hart. En dat is er nooit meer uitgegaan. En Abraham geloofde God. Hij kon niet anders als omdat het een gaaf geloof is een gave Gods. De Heere geeft dat er tegelijkertijd bij, dat geloof. Maar het geloof rechtvaardigt niet. Abrahams geloof is niet zijn gerechtigheid voor God. No. Dat was Christus. Maar zo wordt het in Gods woord genoemd. En het is een tot gerechtigheid gerekend. Omdat hij die geschonken Christus in de schoot geworpen, in het hart geopenbaard. Het heb God beliefd zijn zoon in mij te openbaren. Paulus kon toen niet anders meer als in Christus geloven. Dus heel die activiteit, de godsdienst, die wordt afgesneden. God kan er niks mee, hij doet er ook niks mee. En je maakt je verdoemenis alleen maar groter door al dat geloofsactivisme. En ook in de weg van de oefeningen des geloofs is God... Ja, het geloof zal nooit meer van Gods kind worden weggenomen, maar de oefening des geloofs is ook een werk Gods. Want wij kunnen met het geloof heel niet werken. Wij kunnen met de liefde niet werken. Dat zijn allemaal hefbomen in onze dagen geworden. Vergeet het. Het is de Heilige Geest die het geloof aanwakt. Het wezen des geloofs. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Dus het geloven in Christus zal ook nooit ophouden. Dat ziet zelfs op de oefening. Dat zal ook nooit ophouden. Ondanks de bestrijdingen, ondanks de aanvechtingen, ondanks dat geloof zo, of dat Gods kind zo verachterd is in de genade, alsof hij geen gelovige meer is, dat geloof in Christus, dat zal nooit ophouden te bestaan. Daar staat de voorbeden van Christus borg voor. Een volk van God, als je nou het aangezicht gaat aannemen in de wet, ja, die kon zijn bekering nog net even beter vertellen als die ander. Dat is het aangezicht aannemen in de wet. Nou is het niet onverschillig hoe daarover getuigd wordt. Dat is niet onverschillig. Maar vroeger zei Gods volk, ja, alle meubels zijn aanwezig. Ze staan alleen nog door elkaar. Dat is niet erg. Dat is toch niet erg. Die kun je altijd op orde zetten. Dat doet ook de Heilige Geest. Die zet alles op orde. Maar je moet mij niet vertellen dat het Koninkrijk Gods gelegen is in woorden. Nee, nee. In kracht. En daar moet toch iets van blijken. Als een ziel geroepen wordt om getuigenis, om verantwoording af te leggen van de hoop die in je is, dan moet dat toch blijken, want dat zal ik je echt vertellen. Die kracht in Christus, die genade, die vrije genade daad van Christus. Dat het gebeurd is ondanks die mens. Maar in onze dagen is vrije genade geen vrije genade meer. Ze zeggen het wel, ze nemen al die woorden in de mond. Maar je moet letten hoe ze het verklaren, hoe ze het toepassen. Want Ari Simons leerde geloof zonder de wedergeboorte. Hij leerde geloof zonder de doorgang door de enge poort. Er wordt gebruld vanaf dat jij daar podium, het hoeft geen crisis te zijn. Je kunt zo tot Christus gaan, maar de realiteit openbaart dat niemand gaat. Want niemand is in staat om tot Christus te gaan. Ik las toch zo mooi, hè, van in datzelfde hoofdstuk van waar de Heer Jezus Levi uit het tolhuis roept, dat hij daar van tevoren een melaatse genas. En die melaatse viel plat op de grond voor Christus. En als je dat nou vergelijkt met die zogenaamde geloofsprediking in onze dagen, dan moet je je hand uitsteken. Nou, er staat, en hij, met een hoofdletter, strekte zijn hand uit. En toen werd die melaatse genezen. Het is Christus die zijn hand uitstrekt. Het is Christus die de zondaar zalig spreekt. Houd dat goed vast, kinderen, ouders. Het Christus spreekt zijn volk zalig. Dat is niet zeg maar een onbewust gebeuren of een gevoelsmatig gebeuren. Nou. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dat kan je dan verklaren. Daar kan je dan getuigenis van afleggen. Paulus las daar getuigenis van. Zelfs toen hij ter aarde geslagen werd, kon hij allemaal vertellen. Het was allemaal waar. En het was nog door de Heilige Geest uitgesproken ook. Want later verhaalt hij daarvan. En dan stond hij daar voor Festus of voor Agrippa of noem maar al, voor die rechtbanken. En dan geeft hij daar ook verslag van. Er is geen dominee die meer verslag geeft van zijn bekering en van zijn roeping. En Paulus geeft daar uitdrukkelijk en uitgebreid verslag over. Want daar Calvijn, je leest van Calvijn nergens een roeping. Ja, dat hij door die farao die zijn studie vervloekt. Hij zegt, als hij me niet komt helpen in Genève, zal God je studie vervloeken. Hij zegt, en dat beschouwde ik als Gods stem. Nou ja, het zou kunnen, maar het staat niet in de Bijbel. Ik hoef niet aan Calvijn te tornen, Calvijn is al lang dood. Calvijn was ook een geloofsheld trouwens, want hij heeft de ketters bij namen genoemd. Ze kennen tegenwoordig, dus daarom heb ik tegen kort gezegd, wees een Calvijn, maar dat ben je nou net niet. Je kent hem alleen maar eenzijdig citeren, laten buik spreken, pronken met handen ons veren. Het is zo ziek als een hond. Het is zo ziek als een hond in onze dagen. En daar wil ik niet boven gaan staan. Maar dat gaat hier niet over persoon. Het gaat over Gods eer en leer. Kan je daarover zwijgen, kind van God? Als de eer van God niet op je hart gebonden is, dan ben je geen kind van God. Dat is heel eenvoudig. Heel eenvoudig. Of je daar nou voor vreest of dat je daar angst voor hebt. Thomas Boston had angst om publiek te spreken. Heb er allemaal niks mee te maken. Die eer van God is op je hart gebonden, dat komt er ook uit. Zo eenvoudig is dat. Dat dat zo eenvoudig niet gaat. Maar als nou je liefde gelasterd wordt en je kinderen maar voorbij lopen, dan geloof ik het. Dan zegt de Bijbel, die zich mijner zal geschaamd hebben, die zal ik ook schamen voor mijn vader. Dus Paulus zegt, wij schamen ons het evangelie van Christus niet. En zegt dat nou niet als die Peter zoals over zichzelf heen gegroeid. Maar zegt, ik ben bereid ook om met u te sterven. Nou, Petrus. Die is daar wel achter gekomen. Hè? Dat overgeloof. Dat is overgeloof. Hè? Simon zegt, ja, ik ga naar huis. Dat is overgeloof. Want God had het niet gezegd. Nou, maar dat is nog gevaarlijker als ongeloof. Wist je dat? Overgeloof. De catastrofe die daaruit voorkomt. Nou, daar is Peter wel achter gekomen. Hij stond als een meester te vervloeken. Hè, in het bijzijn van al die Joden en die dienstmaagden. En stond zichzelf te vervloeken. Wat is een mens dat gij zijner gedenkt? Heb je dat geheim wel eens overwogen en gebogen? De waardij van de verdiensten van Christus. Dan kreeg je een aangezicht met aanneming. Paulus zegt, ik ken niemand meer naar het vlees. Daar heb je precies hetzelfde. Ben jij Petrus? Nou, hij zegt, gij die een Jood zijt in Galaten 2. Hij sprak hem nog ineens aan bij zijn naam. Gij die een Jood zijt. Hij zei niet, gij grote apostel. Dat was hij, maar dat zei Paulus niet. Want die bestraffing moest op zijn plaats komen. Dat is helemaal absoluut verdwenen in onze dagen. En die dominees maar preken. Weet je waarom? Stel waar gezegd in de PKN, Kuiper zegt, nou wij gaan eruit en jullie mag al die Jan met de pet mensen houden. Nou zegt Stelwagen, nou dan preek ik maar voor Jan met de pet. Stelwagen, nou zal ik je eens een eerlijke vraag stellen. Bij God vandaan. Als nou je traktement werd ingetrokken, was jij geen dominee meer in de PKN. Met al je vrome praat niet. Het is allemaal huichelarij. Want er was er geen één dominee meer in onze dagen. Je moet dat traktement maar eens intrekken. En niet voor een dag. Nee, voor altijd. En dan zou je eens kijken wat er zou gebeuren. Nou mensen, dan zou je een beweging krijgen. Dan beginnen alle dominees te rennen. Te rennen. Om nog, om de vege lijf nog te redden. Daarom geloof ik het niet meer in onze dagen. Er moet maar eens een catastrofe komen. Dan komt het wel openbaar wie God vreest en wie God niet vreest. Al die vrome praten, dat kun je wel makkelijk uitspreken, ja. En ik kun je, dat RD kun je wel laten interviewen. Maar je pakt nooit dat RD aan op dat leugen en bedrog berichtgeving. Want het zijn allemaal Bilderberger bronnen waar ze uittappen. Van Rothschild. Rothschild heeft het volledig onder controle. Het RD kan niks anders publiceren overeenkomstig de wil van die Rothschilds. De wil van de elite. Denk er goed over, hoor. En al die cookies, hè, dan sla je zo'n website op. Ja, dan moet je eerst met akkoord gaan met de cookies. Om uw browser-ding te vergemakkelijken. En het heeft er allemaal niks mee te maken. Het is allemaal spionage. Het is allemaal spionage. Hè, want ze willen van de mensen, willen ze allemaal alles registreren. Hè, of die zijn ogen open doet en dicht slaat. Of je naar de wc gaat, ze willen alles registreren, vastleggen. Dat is satanisch. Satanisch is dat. En dat die zogenaamde christelijke politiek, die promoot dat. Even sta ik goede gesprekken met Bill Gates en al die criminelen. Bill Gates die spreekt zich openlijk uit voor depopulatie van de wereldbevolking. En daar heb van de sta ik goede gesprekken mee. Hij gaat naar een abortuskliniek op cursus. En dan heb je goede gesprekken met aborteurs. En op die crimineel geven al die reformdominees hun stem. Inclusief A-kort. Man, ik geloof helemaal niet dat je uit de wereld gehaald bent. Als je dat vol kan houden, dan gelooft de wereld nog ineens. Ik heb in die havens van Rotterdam gelopen en die wereld is ook een soort toetssteen. Maar daar hou jij het niet uit. Daar houden al die vrome dominees het niet uit. Want dan hebben ze ineens geen getuigenis meer. En dan gaan ze zich naadloos aanpassen. Dan is hij volgens de politiek de religie van de staat, dan is iedereen je vriend. Ja, ja. Nou, je hoeft je eigen bijvoorbeeld niet als een vijand op te stellen. Zo bedoel ik het niet te zeggen, maar weet je wat hij van de staat doet? Hij trapt de moederbelofte in de bar. Want de Heer heeft gezegd, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Nee, zegt van der Staaij, wij weten het veel beter als God. En daar brengt heel referent zijn stem op uit. Daar staat die polite janken achter die microfoon. SGP's, kersten, hoera, hiep hiep. Dus heel die afscheiding, dat is al een afgevallen zaak. Dat is al een totaal verloren zaak. Het zal ook nooit meer worden opgericht. Want God richt geen afvallige kerk op. Net zoals God Rome laat varen en verworpen heeft, zo heeft hij ook de afscheiding verworpen. En alles is afgescheiden, PPN, HK, noem alles maar op. Alles is afgescheiden. Het is afgescheiden van de kerk der reformatie en het is afgescheiden van de leer van de reformatie. Aangezicht aangenomen in de wet. Nou, ik heb er nog bijna niks van gezegd. Maar het gebeurt op politiek terrein niet anders dan dat. Van der Staaij zit Rutte naar de mond te spreken. Nou, de kwijl loopt zijn broekspijpen uit. Het is afzichtelijk. Ik kan er geen eens naar luisteren. Ik kan er geen eens. Als ik het maar even aanzet, het klinkt mij als gekrijs uit de hel in de oren. En dan staat hij dan met heel die SGP. Maar dan staat hij daar in de kerk te zingen. Hij doet zijn mond zo ver open. Ik denk, ja, zo ver zal de poort der hel open gaan voor je. Als jij er niet bekeert. Dan zingen ze als het ware. Het is allemaal zo gemaakt als de duivel ook. En als je daar, dan staan ze met al die oranje stropdassen, staan ze God een beetje te beledigen. Nou, daar kom je achter. Hoor. Daar zou je achter komen. God zal het zien en zoeken. Want het zijn christenvervolgers. Het zijn leerverkrachters. Het zijn blasfemisten. Een zogenaamd je eigen vriend voordoen en Gaddafi in koele bloeden laten vermoorden en daar je stem voor geven, dat heeft de SGP gedaan. En Gaddafi heeft Libië tot een hoogconjunctuur gebracht. En de mensen, hij liet zijn burgers mee profiteren van de opbrengsten van de olie en van het goud. Ja, het was niet zo'n brave jongen. Maar die humanitaire vlag, onder de dekmantel van die vlag hebben ze Libië tot de middeleeuwen teruggebombardeerd. Waarom? Omdat Gaddafi een Afrikaanse valute wilde invoeren. Dat is de waarheid, dat zijn de feiten. En alles wat er bezijden is leugen erop. De MH17, moet ik nog meer noemen? Het is allemaal gebaseerd op leugen en bedrog. Maar als je God vreest, dan ga je ook die dingen doorzien. Dat kan ik je verzekeren. Dan hoef je niet alle details te weten. Als je maar één ding goed onthoudt. De pyromaan staat aan het hoofd van de brandweer. Dan heb je alles door. In onze dagen. Of dat nou kerkelijk is of politiek. De pyromanen staan aan het hoofd van de brandweer. En ze hebben het huis mijns vaders tot een huis van koophandel gemaakt. Het aangezicht aangenomen in de wet. God zal het zien en zoeken hoor. Als jij je niet bekeert. Want je kan God niet om de tuin leiden. Met je vrome praat. Ook al neem je al die Bijbelse woorden in je mond zoals Simon doet. Als dat de toepassing. Het komt openbaar. Als dat de toepassing aankomt is het een 100% Arminiaan. Dat heeft niks meer met vrije genade te maken. Ik leg Christus in uw schoot. Nou, de paus die zou erbij blozen. Dan mag Christus toekijken en tevreden zijn. Dacht je dat? Kus de Zoon, opdat hij niet toorne en u op de weg vergaat. Als zijn toren maar een weinig zal ontbranden. Wel gelukzalig zijn zij die op zijn naam betrouwen. En op zijn genade hopen. Niet met een hoopje, met een zekere hoop. De Heer haalt zich over een ellendig en arm volk dat op zijn naam betrouwen zal. Amen. Heere, uw waarheid is niet gering, het is allesomvattend. Een mens is leugenachtig, gij zijt waarachtig. Christus is de enige waarheid en buiten hem is alles bedrog. En gij verkiest en doet naderen. En gij zet uw volk in de waarheid. En gij leidt ze in de waarheid. Maar zelf worden ze het nooit. Maar ze zijn wel waarheid voor u geworden. Ze zijn geworden die ze zijn. En gedurig, opdat niemand anders roemen dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Wees met ons het verdere van deze dag. Om Jezus willen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 43 en daarvan het vijfde zangvers. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen, wat zijt van rustig in uw lot. Berust in zere welbehagen, hij doet wel haast uw heilsondagen. Uw hoop herleeft naar zijn gebod, mijn redder is mijn God. Het vijfde zangvers van Psalm 43. Over u en geven u vrede. Amen.